Met enige uitstel gaan we nu toch beginnen, denk ik. Iedereen zit er klaar voor. Dat is het mooie. De pauze kost meer moeite om het weer aan de gang te krijgen. Maar iedereen heeft er zin in, professor. Fijn dat u er ook bent ondertussen. Ik denk dat het goed is dat we op de gebruikelijke manier beginnen. Ik heb hier opengeslagen Psalm 103, vers 2 en vers 6. 103. Ja, vers 2 en 6. Ja. Dat met de beginregels. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven. En vers 6 is: zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen. Ja. Zullen we dat eerst zingen? We zullen de avond eerst beginnen met gebed. Heere onze God in de hemel, tot u mogen wij naderen in eerbied en ontzag, want u bent een groot God en een heilig God, de schepper van hemel en van aarde. U bent ook die God die ons leven onderhoudt en kent. Ieder van ons mag weten dat hij of zij door u gekend wordt. Dat maakt het wonder dubbel groot, Heere, als we zien op onszelf. En we mogen die boodschap van uw heilig woord ook verder horen, dat u genade bedacht hebt in de eeuwigheid al, en dat uw Zoon naar deze aarde gekomen is om een werk te doen wat geen mens kon doen, en dat uw Heilige Geest tot de dag van vandaag ook in uw gemeente werkzaam is, om dat geheim, de verzoening door voldoening, toe te passen, mensen te leiden in de kennis van u, de Heere Jezus Christus, om zo getroost te mogen leven en straks ook zalig te mogen sterven. Zo mag de kerk van uwentwege dienstbaar zijn. En zo mag uw gemeente gebouwd worden. En u mag vanavond ook weer een onderdeel van dat heilsgeheim, wat u hebt geopenbaard in uw woord, mag ons uitgelegd worden. En geef dat het onderwijs voor ons gezegend mag zijn, heren. U kent ons, u weet ons, u kent ons zo heel persoonlijk ook, midden in ons leven, op allerlei manier, oud of jong, waar dan ook. Uw kerk heeft het ook altijd gezegd, één ding is nodig en dat hebben we van u gehoord. En zo mogen we allemaal samengebracht worden rond dat ene geheim van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Geeft u ons daar een helder zicht in, heren, dat we dat door uw Heilige Geest ook mogen leren. We zeggen u naam dank dat u professor Balke veilig hier gebracht hebt. Wilt u hem ook inzicht en alle rust geven om ons dat onderwijs ook door te geven. Zegt u ons zo allen tezamen. Wees ook met hen die met ons mee mogen luisteren. We zijn blij dat dat ook kan en dat het ook mag. En dat we zo op die wijze ook daar kunnen komen waar mensen zo moeilijk meer wellicht ter been zijn of anderszins. Geef ook daar uw zegen. Gedenkt u ons zo in de vergeving ook van onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. Ik geef gauw het woord aan u.
Dank u wel. Dank u ook allemaal voor uw geduld. Ik vrees dat ik ook vanavond weer wat van u moet vergen. Van uw geduld moet vergen of van het is niet eenvoudig om de brief aan de Galaten uit te leggen. Paulus spreekt een eigen taal, weer anders dan in de andere brieven. Er ligt 2000 jaar tussen. Wat speelde daar precies in Galatië en wat was er aan de hand? We hebben de vorige keer gezien dat Paulus aangevallen werd, dat ze zijn apostelschap betwijfelde. Petrus was dan een echte apostel, maar Paulus was maar later erbij gekomen en was eerst ook nog een vijand geweest. En dat er allerlei dwaalleraren hebben zich in Galaten breed gemaakt. En Paulus begint met te zeggen in dat derde hoofdstuk: wie heeft u betoverd? De Galatiërs zijn betoverd. Dwaalleraren hebben in hun fanatiek conservatisme hen weer onder de wet gebracht. En ik lees u een paar versen vast uit dat hoofdstuk. Gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat ge de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn voor wier ogen Jezus Christus tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien ook maar te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? We gaan straks verder als het over Abraham gaat. Paulus heeft dus het gezag van zijn apostolaat aangetoond. Hij gaat nu de waarheid van zijn boodschap verdedigen. Hij doet dat twee hoofdstukken lang, 3 en 4. De Galatiërs hebben zich laten betoveren door dwaalleraren en hij noemt ze onverstandigen. Ze hebben hun verstand niet gebruikt, maar zijn voor die toverij bezweken. Ze hebben zich door vreemde boze ogen en door toverwoorden laten fascineren. En Paulus die heeft door de prediking van de gekruisigde verkondigd dat het oude systeem, de oude bedeling onder de wet heeft afgedaan. De vrijheid in Christus heeft de boosaardigheid van die valse broeders opgewekt, die nergens voor terugdeinzen in hun fanatiek conservatisme. En zo komt men weer onder de wet terecht en wordt men van de vrijheid in Christus beroofd, weg uit het rijk van de geest, onder de tirannie van het vlees. Paulus noemt dus het zich beroemen op de voorrechten van de Israëliet vleeselijk. En die voorrechten zijn de besnijdenis, de wet, de rechtvaardigheid die uit de wet is. De Galatiërs zijn begonnen in de geest en eindigen nu met het vlees. Voor zo'n hardnekkig misverstand kan men de gemeente ook niet bewaren. Het enige is het evangelie van het kruis telkens weer opnieuw proclameren. Paulus neemt die Galaten scherp onder vuur. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen door de werken van de wet, door je stipt te houden aan de Joodse wetten die toch in Christus hebben afgedaan, of door de prediking van het geloof en van de rechtvaardiging door het geloof alleen? De Galatiërs hebben de Geest ontvangen in profetie, ook in genezingen, in krachtige daden van de Geest. Het is één van beide. Of ze ontvingen de Geest door de prediking, of door de werken van de wet. En die Geest manifesteerde zich niet alleen in de verkondiging, maar ook in machtdaden, in veel genadegaven. Hij die de Geest u zo rijkelijk schonk en in uw midden heeft gewerkt, heeft hij dat op grond gedaan van uw werken der wet of door de prediking van het geloof. En die krachten van de Geest die zijn werkzaam samen met de prediking van het kruis. Nooit los daarvan. Want in Christus is de Messiaanse heilstijd aangebroken en geschieden vele wonderen en tekenen. En hij die verhoogd is, werkt door zijn woord en door zijn geest. Maar die geest brengt ons niet terug in de slavernij onder de werk der wet, maar brengt ons tot de genade en tot de vrijheid in Christus door het geloof. Het geloof, daar gaat het om. En dan gaan we even naar Abraham terug en dan lees ik u vanaf vers 6 nog weer enkele verzen. Paulus grijpt niet voor niets naar Abraham. Gelijk Abraham in God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen alle volken der gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Maar zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Abraham. Waarom grijpt Paulus naar Abraham? Dat heeft te maken met het feit dat de Joden zich op Abraham beriepen en zich in hem beroemden en zeiden, dat zeiden ze al tegen de Heer Jezus zelf, wij zijn zonen van Abraham. En ze beroemden zich op de vleeselijke afstamming. En daar grijpt Paulus op aan. Hij zegt, ook Abraham werd niet behouden door de werken van de wet, maar door het geloof. Zo heeft Abraham geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En dan haalt Paulus die bekende tekst aan uit Romeinen, uit Genesis 15 vers 6. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid als er staat, en Abraham geloofde de Heere. Hij achtte hem betrouwbaar. En het staat ook in Romeinen 4 vers 3. En Abraham geloofde de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham hield niet aan oude tradities vast. Hij liet het heidendom achter zich. En heidendom, dat is altijd natuurvergoding. Hij volgde in het geloof Gods belofte. Hij stierf af aan oude bindingen en tradities waarin hij geleefd had in dat heidendom. En trok uit, niet wetend waar hij komen zou, maar hij volgde in het geloof Gods belofte. Het is een zware strijd om je los te maken van het oude. Maar het geloof van de aartsvader overwint. Zo pakt Paulus die Galatiërs in het hart. Want de Judaïsten, die alles wilden doen net als de Joden, die beroemen zich op die vleeselijke afstamming van Abraham. En de rabbijnen, die hielden hele lofreden op Abraham. Wij zijn discipelen van Mozes, wij zijn zonen van Abraham. Maar zij waren naar het scherpe woord van de Heer Jezus, het geloof van Abraham, niet deelachtig. De Judaïsten zijn dus die mensen die ook de heidenen die tot het christendom zijn gekomen, tot het geloof in het evangelie, willen onderwerpen aan de Joodse wetten en vooral aan de besnijdenis. En zij waren van mening dat om deel te krijgen aan het heil men ingelijfd moest worden, als het ware vleeselijk ingelijfd in het volk Israël, dat het nageslacht van Abraham is, en dat daarvoor de werken van de wet moeten worden onderhouden en vooral de besnijdenis daarvoor het middel was. Hiertegen gaat dat hele betoog van Paulus. Want alleen door het geloof worden wij met Abraham één, maar niet door de werken van de wet. En dan gaat het om de roeping van Abraham. Paulus haalt precies de kern naar voren waarom het ging in deze roeping van Abraham. Het ging namelijk in de belofte die Abraham kreeg niet alleen om Israël, maar om alle volken. En die beloften worden alleen van kracht door het geloof, niet door de werken der wet. De wet bedreigt met de vloek, waaraan niemand die uit de wet leven wil, kan ontkomen. En dat geldt voor Jood en Heiden beide. Nog de Jood, nog de Heiden kunnen zalig worden door de werken van de wet, maar alleen door de genade van Christus. Abraham heeft de dag van Christus gezien en hij is verblijd geweest. En het gaat erom dat wij dat geloof van Abraham deelachtig zijn. Deze visie van Paulus op Abraham is nieuw, zoals ook de Heer Jezus dat zelf gedaan heeft. Dat is nieuw ten opzichte van de traditie van het Jodendom. Die gingen heel anders om met Abraham. Daar komen we op terug. En ook de vader van de gelovigen is het slachtoffer geworden van een religieuze heiligenverering en van een hele onkritische beeldvorming. En de apostel die trekt Abraham uit de Joodse lofprijzing, om zo te zeggen uit de voorouderverering, en plaatst hem op zijn plaats in de lijn van de heilsgeschiedenis. Daarin heeft Abraham zijn plaats. We gaan eerst naar die rabbijnse visie op Abraham. In de Joodse fantasie ging dat heel ver. Abraham kreeg de eretitel onze vader. En als u dat beseft, begrijpt u ineens tegen welke achtergrond de Heer Jezus ons in het allervolmaakste gebed leerde bidden: onze vader die in de hemelen zijt. Niet vader Abraham, maar de vader die in de hemelen is. Geen afgoderij dus met vader Abraham en met een vleeselijke afstamming van Abraham. Deze Joodse verheerlijking van vader Abraham was in wezen, en dat kan niet anders, een zelfverheerlijking van de mens. Want ze identificeerden zich natuurlijk met Abraham. En de mens die wordt misvormd door het wetticisme. En dat gaat ten koste van het geloof van Abraham. Ook dat ook in het leven van de aartsvader vooraf ging aan de besnijdenis. De Joden geloofden dat terwille van Abraham de wereld werd geschapen. Ze beweerden ook dat Abraham de hele Tora, dat wil zeggen alle wetten van Mozes, had gehouden al voor die werd geopenbaard. U ziet, ze hangen aan die wet. En dat moet Abraham dus ook gedaan hebben van tevoren al. Paulus komt daar straks op terug, met die 430 jaar. Voor de wereld geschapen werd, bewaarde God de Tora voor Abraham, beweren de rabbijnen. En daarom had de boze drang geen macht over hem. En de rabbijnse stelling luidt dan ook: op grond van zijn werken is Abraham gerechtvaardigd. Hij werd gerechtvaardigd door de wet, door de Tora. En zelfs zijn geloof, dat natuurlijk onmiskenbaar is, want het wordt genoemd in Genesis, is evenzeer een verdienstelijk werk van Abraham, evenals de vervulling van alle andere geboden. In deze beeldvorming van Abraham wordt, en dat is ook kenmerkend in de Joodse traditie, wordt de heidense afkomst van Abraham helemaal over het hoofd gezien. Zo wordt de geschiedenis als het ware, ja, misbruikt, kun je haast zeggen. De omzetting van de geloofshouding van Abraham in de Bijbel wordt tot een separaat verdienstelijk werk. Dat begint al lang voor Christus in het latere Jodendom. Dat heeft ook doorgewerkt in de beeldvorming in de Koran. Daar komen we ook op terug. Dat zie je ook in de, het is aantoonbaar in de Maccabeeënboeken. De verdiensten van Abraham worden zo hoog geschat dat die verdiensten van Abraham zijn mede een grond voor Gods welwillendheid. En dan zijn we ook in de buurt van Allah, die welwillend is voor ieder die aan hem onderdanig is. Zo groot is de verdienste van Abraham volgens het Jodendom, dat deze genoegzaam is voor de verzoening van al de ijdelheden en de leugens begaan en geuit door Israël in de wereld. U ziet, de vlekken op de Bijbelheiligen in Israël zijn geen vlekken meer. Deze heilige verering van Abraham in het latere Jodendom heeft belangrijke gevolgen. U ziet dat hier staan: het universele karakter van de belofte wordt verneveld. Het gaat in de belofte aan Abraham immers om alle volken die in zijn zaad gezegend zullen worden. En de verdienste die Abraham zou hebben tast de genade en ook de verkiezing, de vrijheid van God aan. Het is belangrijk om deze ontwikkeling te kennen naar het latere Jodendom, omdat tegen deze achtergrond zien we ook hoe de Heer Jezus zelf polemiseert met de rabbijnen, maar zien we ook hoe Paulus te maken heeft met dezezelfde judaïsten in de gemeente van Galaten. En het is ook belangrijk om die ontwikkeling te kennen, niet alleen te willen van ons verstaan van het Nieuw Testament, maar ook voor de huidige verering van Abraham als een gemeenschappelijke stamvader van Jood, Christen en Islamiet. En dan zijn we bij wat men tegenwoordig dan ecumene noemt, de zogenaamde Abrahamitische ecumene. Maar de Abraham-figuur in de Koran is een karikatuur van de Bijbelse Abraham. Evenals Allah, de God van de Koran, niet gelijk is aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is een karikatuur van Abraham, zoals Abraham ons getekend wordt in zijn geloofsstrijd in het Oude Testament. En ons in het Nieuwe Testament als een voorbeeld van die strijd in het geloof werd voorgehouden. Dat is dus uitermate belangrijk. Het is actueel, niet alleen in de gemeente van Galatië toen, maar ook voor de situatie waarin wij tussen de godsdiensten multicultureel, multireligieus, zeggen we, vandaag leven. Dan gaan we naar een volgend punt, ook nog even, u ziet het hier, die rabbijnse visie, het accent op de vleeselijke afstamming van Abraham komt naar voren. Abraham wordt verheerlijkt als stamvader van Jood, Christen en Moslim. En Abraham in de Koran is een karikatuur van de Bijbelse Abraham. De geloofsstrijd is verdwenen. Nu gaan we naar de visie van Paulus op Abraham. En Paulus staat in dezelfde lijn als de Heer Jezus zelf. En in de visie van Paulus op Abraham komt de aartsvaders, je zou haast zeggen uit die kosmische plaats die het Jodendom omgaf, hè, dat de hele wereld, de hele kosmos ter wille van Abraham zou zijn geschapen, Bij Paulus komt hij weer met zijn beide benen op de grond. Hij komt weer in het gelid, in de rij met de andere gestalten, met de geloofshelden zoals wij ze noemen uit Hebreeën 11, in die geloofsgalerij te staan en daarmee in zijn geloofsstrijd ook heel dicht bij ons. Paulus gaat hier in het voetspoor van de Heer Jezus, die reeds in Matthäus 16 vers 18... deze heilige verering van Abraham als het ware als een kosmische rots. Hij is de rots op wie de hele wereld gebouwd zou zijn. Heeft bestreden wanneer Jezus Simon noemt Petrus een rots. En Petrus wordt dus naar voren gehaald als apostel. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is weer het geloof waarop die gemeente gebouwd wordt. Want Petrus heeft zojuist beleden: tot wie zouden we anders heen gaan? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is het geloof. En Petrus staat dus net als Abraham in het gelid van de geloofsheilige en daarmee in zijn geloofstrijd dicht bij ons. Petrus moet het ook helemaal en alleen van het geloof hebben dat dankzij de voorbeden van Christus niet is opgehouden. Paulus is dus thuis als geen ander in het Oude Testament. Hij gaat die heilslinie na tot Adam en de schepping en volgt de lijn tot Abraham en hij staat als het ware in het midden in deze geloofsgalerij zoals die ons wordt getekend in Hebreeën 11. En Abraham is daarmee het type van een christen, als vreemdeling in deze wereld, vasthoudend door het geloof aan Gods belofte en de wereld verzakend. Wij zijn zonen van Abraham, zeiden de schriftgeleerden. Paulus zegt in navolging van Jezus zelf dat alleen diegenen ware zonen van Abraham zijn die het geloof van Abraham deelachtig zijn. Het gaat niet om vleeselijke afstamming, maar om de geloofsgemeenschap met Abraham. En Paulus haalt de tekst uit Genesis 12 vers 3, alle volken gezegend, en die ook herhaald wordt in Genesis 18 vers 18, in u zullen alle volken gezegend worden. De inhoud van deze zegen is niet de reeks van zegeningen die volgens de rabbijnen om Abrahams wil over de hele wereld kwam, maar dat is heel nauw verbonden aan de Messias en aan de uitstorting van de geest op alle vlees en de werking van de Heilige Geest die wij door het geloof in Christus ontvangen. Abraham is de vader van vele volken in het nieuwe Israël en dat is de gemeente van Christus uit Joden en Heidenen. We hebben dat stuk ook gelezen waar het gaat over de werken van de wet. Maar omdat niemand in staat is om de werken van de wet volkomen te houden, is hij daarom onder de vloek. En dat haalt Paulus ook heel scherp naar voren. En hij demonstreert dat ook weer aan het Oude Testament. Tegenover de zegen die God aan Abraham belooft op het geloof, staat de vloek van degene die die werken van de wet willen doen en daardoor willen behouden worden. Paulus herinnert aan de zegen die volgens de overlevering op de Gerizim en aan de vloek die op de Ebal werd uitgesproken. U vindt dat in Deuteronomium 27. De gelovigen leven onder de zegen. Zij die willen steunen op de werken der wet staan onder de vloek. Vervloekt zij wie niet al de woorden van deze wet in waarde houdt om ze te doen. U ziet dat in Deuteronomium 27. Alle die behouden willen worden door wettische gehoorzaamheid staan onder deze vloek. Geen mens kan zich gerechtigheid verwerven door werken der wet. Dat hele wettische bedrijf is vervloekt. Want wie op één punt struikelt is schuldig aan de hele wet. En daarom noemt Paulus in de Korinthebrief de bedeling van de wet de bediening des doods. Een letter die dood. Daar moeten we goed op letten. Er staat niet bij Paulus de letter is dood, maar de geest maakt levend. Maar de letter is dodelijk. De letter dood. En we mogen dus nooit zeggen de Bijbel is maar een dode letter tenzij dat de geest erbij komt. Dat hebben we ervan gemaakt, maar dat staat daar niet. Het is de bediening van de wet. De letter, de Torah, het Oude Testament, de bediening van de wet, die staat zodanig onder de vloek, die kan ons alleen maar bij de dood brengen. Maar de geest die het geloof werkt, die maakt levend. En zoveel als er onder de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Een wet der zonde en des doods. In Romeinen 8 vindt u dat. Dan ga ik even naar Kolbrugge. Het is Kolbrugge die dit heel scherp heeft gezien. En die in al zijn preken op dit aanbeeld hamert. En ik haal maar een paar citaten aan. De mens kan niets doen waarbij hij niet zondigt. Niets goeds kan hij uitrichten waarbij zijn verdorvenheid niet mee in het spel is en alles weer verijdelt. Hij kan geen gedachten denken, geen zucht voortbrengen, geen gebed bidden, geen geloof oefenen, waarbij niet op allerlei wijze de zonde met list en geweld binnensluipt en de arme mens overmeestert. Hij weet op het laatst niet meer wat hij doet of wat hij doen moet. Hij heeft met zijn God te doen, maar juist deze zegt hem dat hij vervloekt is daarom dat hij niet gebleven is in al de woorden der wet. Paulus, die werd zich eerst door het kruis van Christus bewust van deze vloek van de wet. Paulus is ook zo'n wetsdienaar geweest. Hij was daar, zeg maar, aan de spits van degene die door de wet zalig willen worden. Voor de tijd van Damascus heeft hij deze vloek niet gevoeld. Hij was altijd een ijveraar naar de wet. En het kruis van Christus heeft hem zich die vloek bewust doen worden. Het kruis van Christus is de crisis van Israël. Het is alles of niets. Bij de wet kom je er niet dus. En vanuit deze crisis gezien en geleefd is het waar dat de wet een vloek is en dat de wet de dood brengt. Het gaat dus om het geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En het is onmogelijk zich door werken van de wet voor God acceptabel te maken tot hem in de rechte verhouding te komen. Op de weg van de wet komen steeds meer overtredingen tevoorschijn. De wet maakt immers de zonde openbaar. De gerechtigheid wordt om Christus wil door het geloof toegerekend uit genade en wordt niet door wetsprestatie verkregen. Leven komt niet voort uit de werken der wet, maar is gegeven in de geloofsgemeenschap met Christus. De wet gaat immers niet uit van deze geloofsverhouding, maar blijft altijd bezig met die prestatie. De wet moet je doen, die niet blijft in al deze woorden om die te doen. Het gaat om die daad voor de wet. Hij die deze dingen doet, zal daardoor leven. En niemand kan ze doen. De nadruk ligt op het doen. En dat baart de dood. Maar uit het geloof, uit de belofte, komt leven. Wie zich verslingert aan het werken van de dood, werkt zich dood. De Galatiërs zijn bezig onder de zegen weg te lopen en onder de vloek terug te keren. In het vervullen van de werken der wet is de mens is altijd uit op zichzelf. Wij gaan namelijk verkeerd om met de wet, om er wat mee te worden. Let wel, de apostel geeft hier geen kritiek op de wet zelf, want de wet is goed. Maar het gaat om de wijze waarop wij met de wet omgaan. Ook de Heidelberger heeft dit heel scherp onderkend, onze catechismus. In het eerste stuk, en wel in de hoofdsom, dient de wet om ons met de liefde tot God en de naaste tot de erkenning te brengen dat we op geen enkele manier aan de eis van de wet kunnen voldoen. En dat alle heiligheidsstreven en dat alle volmaaktheidsstreven uit de boze is. Maar de wet is goed. En in het derde stuk komt de wet aan de orde om die te doen uit dankbaarheid. Niet om er wat mee te worden. Dat kan ook niet. Johannes zegt in de Openbaring: de werken volgen. Ze worden niet voor ons uitgedragen om ermee te pronken. Ze staan ook niet als stokken naast ons om erop te steunen. Ze volgen. En als we omkijken, dan zijn wij verwonderd dat ze mogen en kunnen volgen. Het gaat dus, hoe gaan we met de wet om? We hebben dat stuk gelezen over de vloek en dat Christus de voor ons tot een vloek geworden is. En daarmee komt Paulus tot de kern van zijn evangelie. Zoveel als er onder de wet zijn, die zijn onder de vloek. En dan ontleent Paulus weer een citaat aan Deuteronomium, nu het hoofdstuk 21. Wanneer iemand een misdrijf pleegt waarop de doodstraf staat en hij wordt ter dood gebracht en gehangt hem aan een paal, dan zal zijn lichaam niet de nacht over aan de paal blijven, maar ge moet hem stellig nog die dag begraven. Want een gehangene is van God vervloekt en ge moogt uw land, dat de Heer uw God ten erve geeft, niet verontreinigen. Misschien hebben de Joden, de Judaïsten in Galatië, die de prediking van Paulus hoorden, Jezus Christus en die gekruisigd, wel tegen Paulus gezegd: een gekruisigde Messias, die is door God vervloekt. En dan formuleert Paulus het scherp, uitermate scherp en to the point. Zoals dat staat: hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Het kruis op Golgotha is zichtbaar wat er terechtkomt van de vloek van de wet, het harde slavenjuk, de strenge pedagoog. Het loopt uit op de dood van de Messias. En daarom lees ik u nog een gedeelte, dat laatste stuk uit Galaten 3, vanaf vers 19. Waartoe is dan de wet? Maar ik moet eerst lezen vanaf vers 15. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs het verbond van een mens dat bevestigd is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Hier staat in deze vertaling verbond. Ik weet niet wat ik voor een vertaling hier heb. Zegt u? De Tukker-editie. U hebt misschien staan het testament. Het gaat namelijk om het testament. Een verbond en testament, daar kom ik op terug, dat zijn verwante begrippen. Een testament doet niemand teniet en niemand doet ertoe. Als de erflater gestorven is, dan is het onveranderbaar. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en aan de zaden als van velen, maar als van één en aan uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren door God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenissen niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zoals ze niet meer uit de beloftenis, maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genade gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtreding daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was, en ze is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En de middelaar is niet de middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven waren die machtig was om leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want ge zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als ge in Christus gedoopt zijt, hebt ge Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man, nog vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. De kern van het evangelie is dus Jezus Christus en die gekruisigd. En het regime van de wet loopt uit op het kruis. Naar het kruis met hem, heeft het Jodendom gezegd. De kerkelijke elite heeft hem aan het kruis gebracht. En de ergernis in de dood van Christus is niet zozeer de dood zelf, als wel de doodstraf en de vorm waarin deze voltrokken werd aan het kruis. Gevloekt. Voor ons is Christus deze vloek geworden. Heeft hij in het woede van het wetticisme van zijn eigen volk de vloek van de wet over zich laten komen. Tegelijk is dit het hart van de prediking van Paulus. Want deze vloek gaat niet buiten Gods raad om. Christus neemt die vloek op zich. Dat is Gods raad. Gods heilsplan. Dat betekent dat de vloek door Gods raad in een zegen wordt veranderd, dankzij de plaatsbekleding van Christus. En die vloek is losgebarsten in een heilshistorisch knooppunt van het kruis, om vrij baan te maken voor de zegen. En die zegen gaat uit tot alle volken buiten de bergen die rondom Jeruzalem zijn. En deze doorbraak is ook het einde van het Jeruzalem dat beneden is, om plaats te maken voor het Jeruzalem dat boven is. Dat komt aan de orde in Galaten 4. Jeruzalem dat boven is, dat vrij is en dat aller moeder is. Christus heeft vrijwillig de vloek van het onder de wet zijn op zich genomen. Hij werd een vloek, een gevloekte voor ons. Zo heeft hij ons van de vloek bevrijd. En Christus heeft Jood en Heiden beide gelijkelijk vrijgekocht van de vloek van de wet. En hij brengt ons, die Joden of Heidenen, van nature allemaal wetsmensen zijn, tot de vrijheid van de wet, waardoor immers geen mens behouden kan worden. Christus heeft ons verlost. Letterlijk staat er vrijgekocht. Christus koopt ons als slaven vrij en betaalt daarvoor met zijn eigen bloed. Het is beeldspraak, want naar de ontvanger van de koopsom wordt niet gevraagd. De vloek van de wet is een ordening van God. Maar God blijft ook bij het kruis degene die de zegen bewerkt. En de apostel houdt voortdurend dit gebeuren op Golgotha in het oog. Want die vrijkoop is niet een telkens herhaalde individuele herhaling daarvan, maar zeer bepaald deze gebeurtenis toen en daar op Golgotha. Met een zeer direct effect ten opzichte van de Joden en ook van de heidenen. Op Golgotha gaat een deur open, het voorhangsel scheurt, en de ontgrendeling van Israël en de doorbraak van de zegen tot alle volken is één gebeuren. Joden christenen en heiden christenen worden door dezelfde stroom van het heil gedragen. En dat 13e vers uit Galaten 3 is een zeer geladen zin. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons. En die moet eigenlijk telkens weer opnieuw vertaald worden. Dan gaat het om die zegen van Abraham. Niet in Israël, maar in Christus is de zegen van Abraham zichtbaar. En komt dan ook tot alle volken. De wet was bestemd om Israël in die afzondering te houden, de bedeling van de wet, om dat volk te heiligen, van de heidenvolken af te zonderen, om de belofte te dragen van de Messias tot aan de volheid van de tijd. En toen heeft God het vuur van de vloek geblust in de zee van zijn barmhartigheid, en is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. De geest die al aan Abraham was beloofd, en die belofte is door de profeten telkens herhaald. U vindt dat in Joël, u vindt dat in Ezechiël enzovoort. En dan, als Paulus telkens zo heftig gesproken heeft en zo scherp als een mes, nu opeens neemt Paulus toch een andere toon aan. Broeders, zegt Paulus,
De inzet is de broedernaam. Niet uitzinnige Galatiërs, wie heeft zich betoverd, wie heeft u betoverd, maar broeders. Want de prediking van het kruis brengt een wat minder gespannen en geladen sfeer in de gemeente. En Paulus wil natuurlijk de broeders in Galatië winnen en ze uit die ban van de dwaalleer loskrijgen. En geeft nu een betoog over de rechtskracht van een uiterste wilsbeschikking of een testament. We lazen dat woord verbond. Paulus grijpt naar het voorbeeld van een testament, dat is voor iedereen duidelijk, want het wordt verkracht van kracht als de erflater is overleden. En niemand kan het dan ongeldig maken of er bepalingen aan toevoegen of veranderen. De bedoeling is van Paulus om met een beeld uit het dagelijkse leven opnieuw te verzekeren dat de belofte, als het ware een verbond, een testament, boven de bediening van de wet is verheven. De inhoud van het testament, verbond, wordt gevormd door die belofte. En ook dat woord belofte moeten we eigenlijk telkens weer opnieuw vertalen. Het betekent veel meer dan een moderne belofte. Die nog, ja, ik beloof het, maar het staat, een gelofte heeft iets veel plechtigers. Maar het is een van de grote woorden uit de prediking van Paulus. Belofte. En u vindt dat woord in het Grieks en u vindt het in het Hebreeuws. En dat is een heel geladen woord. En dat woord betekent de absolute, volstrekt betrouwbare verzekering die God geeft. Als God iets belooft, is hij geen mens dat hij liegen zou. God belooft het en zijn belofte is een daad en hij doet het. En hij heeft het in Christus ook gedaan. We zien dus dat belofte en verbond heel nauw bij elkaar horen. De belofte heeft er met het verbond een nauw verwante betekenis. Dat blijkt bijvoorbeeld in Efeze 2, waar Paulus spreekt over de verbonden der belofte. Dat betekent niet anders dan de beloofde verbonden of de beschikte belofte. Ook uit de Galatenbrief kunnen we deze samenhang tussen belofte en verbond aflezen. Want wie Christus door de doop heeft aangedaan, hoofdstuk 3 vers 27, die in Christus is, vers 28, is zaad van Abraham en dus naar de belofte erfgenaam, vers 29. De inhoud van de belofte is de erfenis en dat is leven en gerechtigheid, kindschap, zoonschap in dat verbond der vrijheid. Dit alles bedoelt het Messiaanse heil te omschrijven. En Christus is de vervulling van dit heil. Die belofte is ook een van, je zou kunnen zeggen, van de Paulinische synoniemen of equivalenten, hoe moet ik dat zo gaan zeggen, gelijkwaardige woorden, voor als het Koninkrijk God. Het is belangrijk om dat even op te merken, want men heeft zich voortdurend afgevraagd, ja, in de evangelie vinden we wel de prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Maar dat Koninkrijk ontbreekt in de prediking van Paulus. Maar wij moeten zeggen, dat Koninkrijk is er wel degelijk, maar onder andere namen en onder andere begrippen. En de belofte bij Paulus, ik zei dat geladen en dat veel zeer rijk gedifferentieerde woord, dat is een erfenis. En die erfenis is uiteindelijk een nieuwe wereld, een nieuwe kosmos, waarin God koninkrijk is. En waarin God koning is. En de betekenis van het oude Israël, de Torah, als erfenis vervalt. Vlees en bloed, werken der wet, kunnen het koninkrijk niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Maar het gaat om het koninkrijk. En nu worden aan Abraham en aan zijn zaad beloften gedaan. Geen meervoud, maar een enkelvoud. Dat wil zeggen aan de Messias. In Christus is de zegen van Abraham aan zijn zaad tot de volken gekomen. En de Heilige Geest die in de gemeente werkt en de inhoud van die belofte is, is het teken van deze nieuwe Messiaanse heilstijd. En daarom is de gemeente ook heel nauw met het Koninkrijk van God verbonden. De gemeente is daar zelfs een organisch deel van. Ogenschijnlijk is de gemeente afgesloten
een gemeenschap van gedoopten, een gesloten gemeenschap. Maar als messiaanse gemeenschap is ze gevormd en bepaald door de grootheid van de beloften. En is zij een voorportaal van dat nieuwe koninkrijk. In het schip van de kerk neemt de prediking en de bezinning erop grootse vormen aan. En is er een verrijkend perspectief. Want de erfenis die voor Abrahams kinderen, zijn ware kinderen, de meegelovigen, gereed ligt, dat is de hele wereld, dat is de nieuwe schepping. Paulus bereikt de grenzen van de taal, zou je kunnen zeggen, ook in de Efezebrief en de Colossensebrief, om aan deze perspectieven uiting te geven. Als mede-erfgenaam van Christus deelt de gemeente in de messiaanse heerlijkheid, in de koninklijke majesteit, om als koningen en priesters te leven, nu ten dele eens volkomen. En deze erfenis wordt nog eens niet ons deel door wetsprestatie, maar in die nieuwe geloofsgemeenschap met Christus. En in principe was dit al aan Abraham, de vader van alle gelovigen, aangezegd. Dat is stellig verzekerd. En die verzekering gold niet alleen Abraham, maar ook zijn zaad. Dat is Christus. Alle lijnen lopen in Christus samen. De hele betekenis van Abrahams geslacht wordt samengevat in de ene zoon die uit Abrahams lenden voortkwam, Jezus Christus. Op hem komt alles samen. Aan hem alleen ontleent de hele geschiedenis van het Joodse volk zijn betekenis. Losgemaakt van de Messias is alles zonder enige zin. Abrahams kinderen zijn dus wat wij noemen een corporatieve persoonlijkheid. Die haar persoonlijke uitdrukking vindt in Jezus Christus. Zo wordt Christus Abrahams zaad genoemd. En tegelijkertijd de hele gemeente, het lichaam, het corpus, het lichaam van Christus, Abrahams zaad genoemd. Christus is het hoofd van zijn gemeente. Die uit zijn leden bestaat, zijn lichaam is. Adam, Abraham, Christus zijn allemaal hoofden van geslachten. De gemeente is geen vereniging. Het is een lichaam van Christus. Hij is het hoofd. Zo is hij de representant van het nieuwe volk van God. Van de geestelijke nakomelingschap. De ware zonen van Abraham. Van alle die Abrahams geloof deelachtig zijn. Kom nog even terug op dat testament, op dat verbond wat hier staat. Het testament eigenlijk, het woord diatherke staat daar. Kun je zowel als verbond of als testament vertalen. Het gaat om de rechtskracht van de goddelijke wilsbeschikking. De belofte van het evangelie waarin Abraham geloofde, was er al veel eerder dan de wet. Dat is natuurlijk niet alleen maar een woordenspel. Paulus gebruikt een merkwaardige argumentatie. De wet is 430 jaar later gekomen. Volgens Exodus 12 vers 40 hebben de Israëlieten 430 jaar in Egypte gewoond. Andere handschriften in de Septuaginta zeggen 435 jaar, maar dat doet er natuurlijk niet toe. Maar niet aan Abraham, maar eerst bij de Sinaï na de uittocht is de wet van Mozes aan het volk gegeven. Maar de belofte aan Abraham is van veel eerdere datum. Abraham werd door het geloof gerechtvaardigd. En de Joden die de wet, de Torah, dat zijn de boeken van Mozes, zo hoog in het vaandel hebben en menen door de werken van de wet behouden te worden, die moeten dus heel goed beseffen dat Abraham 430 jaar aan Mozes vooraf gaat. En dat de wetten van Mozes de belofte aan Abraham niet ongeldig maken. Abraham ontving niet de wet, de Torah, maar de belofte. Ik heb al gezegd straks in die rabbijnse opinie dat de Joden van mening zijn dat Abraham volledige kennis van de wet had en al verdienstelijk de hele wet heeft volbracht. En Paulus die zet die wet weer terug op de plaats waar die hoort, die hij in de geschiedenis heeft gehad. En diezelfde theologie vind je ook in de Hebreeënbrief in Hebreeën 7... Melchizedek gaat aan het Levitische hoge priesterschap vooraf. Christus komt ook uit de stam van Juda. die niet gerechtigd was tot het priesterschap. Hij is een priester naar de orde van Melchizedek, niet uit Aaron. En Luther, die pakt dit op en geeft de toepassing voor zijn eigen tijd aldus. Zo zeggen wij heden ten dagen, zegt Luther, onze zonden zijn door Christus dood voor 1500 jaar uitgedelgd. Toen er nog in het geheel geen monnikendom was en er nog geen genoegdoening door mensen was uitgevonden. En telkens zien we in de geschiedenis dat het oude zich opricht in conservatisme om te heersen. Theologieën, wereldbeschouwing, wettische systemen, in roomse of in reformatorische vormen. Het zijn stuiptrekkingen, zegt Paulus, van de tegenwoordige boze wereld. Want het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. En het is alles vleeselijk en wij mogen leven uit de rijkdom van de geest. Kolberger zou zeggen, waar ben ik bekeerd? Op Golgotha. Het geloof van Abraham was dus gericht op Christus. En dat was de grondslag van het eeuwige leven en de gerechtigheid. De wetsprestatie naar de maatstaf van een wet kan niet levend maken. De wet brengt geen gerechtigheid, maar kennis van de zonde. Het geloof van Abraham is gericht geweest op Jezus Christus en Jezus zelf zegt, Abraham heeft mijn dag gezien en hij is verblijd geweest. En het geloof van Abraham doet nu de belofte het deel worden van allen die geloven. Gij zijt alle zonen van God door het geloof in Jezus Christus. En dan tenslotte nog eens, wat is dan de functie van de wet? Is die wet dan tevergeefs gegeven? Nee, zegt Paulus. Is dan de wet niet door God gegeven? Dat zou ingaan tegen het hele Oude Testament. Zij is wel degelijk door God gegeven en ze is wijs en goed. Maar alleen als een tijdelijke maatregel. En met de wet, we moeten goed bestaan, daarbij bedoelt Paulus hier het tijdvak of de bedeling van het Oude Testament. Toen had de wet een tijdelijke, een omtuinende, een afsluitende taak. Als zodanig is de wet te vergelijken met een tuchtmeester, een pedagoog, een pedagogos. En zo'n pedagoog die moest op de knapen toezien. En zijn taak hield op als die knapen meerderjarig werden. En dat betekent in dit verband tot geloof komen. Die pedagoog, dat is dus de wet. En die wet die drijft ons uit tot Christus. En dat de Mozaïsche wet eerst later erbij gevoegd is en dat de schrift allen onder de zonde besluit, dat de wet dient als pedagoog, als opvoeder tot Christus enzovoort, dat is allemaal ondergeschikt aan de slotsom van Paulus in het hoofdstuk. Indien gij nu van de Christus zijt, dan zijt gij van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Tot op de komst van Christus heerste de wet als een pedagoog. Christus is het doel, het einde van de wet. En God wil door die wet heen naar de vervulling van de belofte. En dat is ook de vervulling van de wet. Die geen mens kan volbrengen, die werkt zich alleen maar de vloek. Maar die Christus voor ons volbracht heeft. En dan is de slotsom, ge zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Met een kernachtige zin besluit Paulus zijn betoog, dat haast een lofzang begint te worden. De gemeente is van Christus. En daarom het zaad van Abraham. En derhalve naar de belofte erfgenaam van die messiaanse erfenis. En dat is het hele nieuwe koninkrijk van God. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daarop gaat Paulus verder borduren, voortborduren. Hij wil het hebben over erfgenamen en over zonen en over vrije die geen slaven zijn. Maar het gaat om de zegen van God. En het doel en het eindpunt van de wet is Jezus Christus. Die wet in alle delen heeft vervuld. In lijden, in gehoorzaamheid en in heerlijkheid. En zo gaat Paulus met deze lofzang verder in dat vierde hoofdstuk. Maar dat zullen wij dus vanavond niet doen. Ik dank u.
Meneer, voor ons net een zandloper. Ja, het is dat de tijd echt voorbij was.
Nou, ik denk dat we het allemaal best pittig gevonden hebben. En ik denk dat het ook verstandig is dat we er even over doorspreken zo direct, om de dingen wellicht toch hier en daar nog wat handen en voeten te geven. De koffie hebben we al gehad. Ik weet niet of er toch mensen zijn die zeggen, ik wil toch eventjes 5 minuutjes om even te vertreden, of eventueel naar het toilet of wat dan ook te lopen. Maar ik wil eigenlijk snel verder. Dan hoeft het allemaal niet laat te worden vanavond. Is het nodig om heel even een paar minuutjes stil te leggen?
Vijf minuutjes.
Vijf minuutjes. Gaat uw gang even.